oortjes.
Als ik ga staan, dan versta je me toch ook als ik gewoon zo praat?
Wil je weer drinken?
Nee? Ja, water.
Water.
Welkom allemaal op Commissie Bestuur Financiën en Economie. We hebben vanavond twee onderwerpen op de agenda staan en het zijn twee presentaties. Kan iedereen zich vinden in deze agenda? Ja, dan is hierbij de agenda of de vergadering geopend en de agenda is ook vastgesteld. Dan beginnen we met de digitale agenda 2020. Meneer Streefland zal een presentatie geven over dit onderwerp. En hij gaat ons meenemen. En nu het woord.
Ja, dank u wel. Ik zal u eens even voorstellen. Ik ben Erik Streefland, programmamanager dienstverlening en digitalisering bij de gemeente. En in dat kader wil ik u graag een toelichting geven op de perspectiefnota. Er zijn incidentele middelen genoemd voor het verder doorontwikkelen van onze dienstverlening en digitalisering. Nou, de burgemeester heeft u toegezegd dat daar een toelichting op komt en dat kom ik u vanavond graag geven. En daarnaast hoop ik u ook duidelijk te maken dat de middelen die nodig zijn om onze dienstverlening en digitalisering te verbeteren, we de voorstellen om in de toekomst ook een structureel plaats in de begroting te geven. En ik hoop dat de presentatie duidelijk maakt wat daar de achterliggende redenen voor zijn. Ja, we hebben te maken met een verdergaande digitalisering van onze samenleving. Dat merken we elke dag. Dat is natuurlijk al een tijdje gaande. En dat heeft met name een grote invloed op de informatievoorziening. Die heeft een grote digitale component tegenwoordig. Maar we zien het ook in andere ontwikkelingen rondom ons heen. Bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen. Zaken als blockchain, die tegenwoordig vaak in de media terechtkomen. Zelfrijdende voertuigen zijn daar voorbeelden van. Maar ook bijvoorbeeld het 3D-printen van allerlei zaken. Ik weet niet wie van u weet wat hier geprint wordt. Is er iemand die een idee heeft?
Ik zie. Een huis.
Ja, ik hoor het al, het antwoord al. Ja. Dit is een huis. En tegenwoordig kan je je huis printen. En dat is ook technologie, dat klinkt natuurlijk een beetje futuristisch allemaal. Maar waar we ook als gemeente over na moeten denken wat dat voor ons betekent als huizen geprint worden in plaats van traditioneel bouwen. Dus het zijn allemaal ontwikkelingen in de technologie waar we mee te maken hebben. We hebben ook met maatschappelijke trends te maken. We hebben te maken met de toenemende mate van ondernemerschap. We hebben te maken met een mate van verdergaande individualisering van de maatschappij. En we hebben te maken met vergrijzing van de maatschappij. Nou, en daarnaast hebben we ook te maken met allerlei zaken die komen vanuit de wet en regelgeving. De omgevingswet is daar een voorbeeld van. U bent er wellicht mee bekend. Maar dat betekent dat wij op een andere manier onze dienstverlening moeten gaan inrichten. Omdat we nou eenmaal met minder regels gaan werken. Nou, dat zijn allemaal zaken. Zowel die maatschappelijke trends als die technologische trends. Als die verdergaande digitalisering van de samenleving. Maar ook de wet en regelgeving. Die dwingt ons om anders te gaan kijken naar onze dienstverlening. En dat is ook wat inwoners en ondernemers van ons verwachten. Die krijgen steeds andere verwachtingen, hoge verwachtingen van de dienstverlening die wij als gemeente moeten leveren. En het heeft ook te maken met andere verhoudingen die wij vanuit de overheid met de samenleving krijgen. Ja, dat heeft ook een grote invloed op de manier waarop wij onze dienstverlening aan het inrichten zijn. Maar ook hoe wij onze dienstverlening digitaal aan het inrichten zijn. In dat kader wil ik u eerst even een kort filmpje laten zien. Dan moet ik even snel weer in mijn presentatie zien.
Hallo, wij zijn.
Hallo, ik hier. Ja. Nou, waarom laat ik dit filmpje zien? Dat had ook een filmpje van bol.com kunnen zijn of van de Weekamp. Maar ik denk dat u ook wel, meestal nu wel bekend zijn met internet aankopen doen. De dienstverlening die dit soort dus bedrijven op dit moment leveren, namelijk dat je je minuut nadat je je bestelling hebt gedaan een e-mailtje binnenkrijgt, dat je je bestelling kan volgen, dat je product de volgende dag binnen is, of bijvoorbeeld de dag waarop ze van tevoren gezegd hebben dat het er is. Dat hebben we ook mee te dealen. Want dat betekent dat de dienstverlening die mensen op dit moment krijgen van dit soort bedrijven, die verwachten ze ook steeds meer van de overheid. Dus dit soort ontwikkelingen zullen we ook moeten adopteren eigenlijk, om te kijken hoe we dat kunnen vertalen naar onze eigen dienstverlening. En dat betekent ook dat dit soort bedrijven een beetje de trend zetten voor ons. En natuurlijk hebben wij met andere producten en diensten te maken. We hebben niet altijd met producten en diensten te maken die binnen een dag geleverd kunnen worden. Sommige wel trouwens. Maar dat betekent wel dat wij die vertaalslag moeten gaan maken naar de setting, de verwachtingen die inwoners en ondernemers krijgen door dit soort dienstverlening, hoe we dat kunnen vertalen naar onze eigen digitale dienstverlening hier bij de gemeente. Maar daar zijn we ook al een tijdje mee bezig. Het programma Dienstverlening en Digitalisering bestaat al wat langer. Daarvoor hadden we allerlei projecten die over het verbeteren van de dienstverlening gaan. En met de visio, wij zijn aan zet, hebben we al onze eerste stappen gezet om de verwachtingen van inwoners en ondernemers om die meer centraal te zetten in onze dienstverlening, meer dan wat we daarvoor deden. En dat betekent ook dat wij steeds meer de verantwoordelijkheid proberen te nemen om klantvragen te beantwoorden. Ik noem het even klantvragen, gaat ook over de vragen van onze inwoners en ondernemers. Maar dat we die vragen centraal stellen, de aanvragen centraal stellen. Even af en toe proberen te denken vanuit de verwachtingen die inwoners hebben. En minder vanuit ons eigen straatje te gaan denken. Dit alles hebben wij dus vertaald in onze visie. En dat betekent ook dat met die verdergaande digitalisering van de samenleving, dat we dat verder proberen vorm te geven. Dat doen we dus door middel van het programma Dienstverlening en Digitalisering. Nou, we proberen daar dus aan te sluiten bij de visie die we hebben, bij de kernwaarden die we als organisatie hebben. Dat heb ik net even toegelicht. Passend organiseren hoort daarbij. Maar ook belangrijk in onze dienstverlening is de toptakenwebsite. Dus een van de prominente producten in onze programma die we ontwikkeld hebben. En in die toptakenwebsite hebben we eigenlijk onze dienstverlening centraal gezet. Waar we voorheen nog wel eens wilden dat de website gebruikt werd om allerlei dingen te zenden die we zelf belangrijker vonden, staat bij de toptakenwebsite onze dienstverlening centraal. We hebben ook een webteam wat eigenlijk continu monitort wat er op die website gebeurt. Als de vraag over bepaalde producten of bepaalde vragen veel meer voor gaan komen, gaan we zorgen dat die prominent op de website komen. En andersom, zaken waar eigenlijk geen vraag naar is of waar weinig aanvragen op zitten, die gaan naar een lagere plek op de website. Dus centraal in onze dienstverlening, in onze digitale dienstverlening, staat die toptakenwebsite. Nou, daarnaast hebben we ook nog zakenricht werken. Dat is eigenlijk een manier van werken die we aan het hanteren zijn om onze standaardproducten en diensten die we leveren, dus alles wat we standaard doen, waar standaard stappen in zitten, dat we die ook op dezelfde manier afhandelen. Of dat nou digitaal is of dat het nou gewoon face-to-face dienstverlening is. Maar het gaat meer over een manier van werken, over houding en gedrag die erachter zit. En daarnaast staat er ook op de digitale agenda 2020, daar kom ik zo even iets uitgebreider op terug, want dat is ook het centrale thema vandaag van mijn toelichting. En centraal.
Ik heb even een vraag, ja. Mogen ze storen tussendoor of ja, wilt u eens presentatie even maken?
Nee hoor, dat mag prima tussendoor.
Ja, dus bij deze, jullie, als jullie vragen hebben, mag je interromperen.
Geen vragen op dit moment.
Okay. Nou, ik had er eentje. Dat triggerde me even dat u zei dat dat u een webteam heeft die dat allemaal in de gaten houdt. Maar is dat niet gewoon een automatisch algoritme wat de website kan doen?
Ja, uiteraard zit daar allerlei technologie achter. Maar dat betekent wel dat wij met de gegevens die we verzamelen iets moeten. En dat betekent soms interpreteren. Want alleen op data afgaan, dat is niet altijd verstandig. Je moet ook proberen te doorgronden wat er achter hetgeen er gepresenteerd wordt zit. En dat doet het webteam. Dus die interpreteert en die handelt ernaar. Dat is in ieder geval het idee wat er is. En wat we ook doen, is dingen die gewoon opvallen ook weer teruggeven aan de organisatie. Dus we proberen het niet binnen dat webteam te houden. Maar we proberen ook de organisatie mee te nemen in wat daar gezien en geanalyseerd wordt. Om ook elkaar te leren hoe dat werkt in digitale dienstverlening.
Als ik ook even een vraag mag stellen, nu we het toch over de toptakenwebsite ook een beetje hebben. Want u zegt dat onderwerpen die vaak gezocht worden op de website, dat die bovenaan komen en andere zaken die komen lager op de website staan. Nou heb ik ook wel eens wat lopen zoeken op de website en dan lijkt het soms dat er gewoon dingen, daarvoor word je automatisch doorverwezen naar het archiefweb. Wat ik nou niet heel erg handig vind eigenlijk. Klopt dat of zoek ik verkeerd?
Ja, nou, ik ben niet van alle details van de toptakenwebsite op de hoogte, maar het kan zo zijn dat er verwezen wordt naar de zaken die, die echt in het archief zitten. En op die manier ook opgeslagen zijn. Maar als het echt gaat om actuele zaken, dan zou dat gewoon actueel op de website moeten staan, voor zover ik weet. Ja.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar het lijkt dan alsof bepaalde dingen gewoon niet belangrijk genoeg zijn om überhaupt op de website te plaatsen. Zo komt het dan soms een beetje over, in mijn ogen. Ja. Maar misschien dat ik het verkeerd.
Nou, het idee van de toptakenwebsite is wel dat we zaken waar geen vraag naar is. En dan kan je denken aan zaken die 5 keer of 10 keer per jaar worden gevraagd. Ja, die proberen we niet meer op de website te zetten. Want alles wat we moeten daarop moeten zetten wat niet gebruikt wordt, ja, daar moeten we ook effort in stoppen. Dat moet beheerd worden, moet actueel zijn. Daar moet ook geld in gestopt worden. Dus we proberen wel die keuze echt op de dienstverlening te oriënteren op die manier. Nou, ik wil even een voorbeeldje nemen. Verhuizen, dat is een van de producten die wij digitaal aanbieden aan onze inwoners. Ik weet niet of een van u onlangs binnen de gemeente verhuisd is. En hoe heeft u dat doorgegeven? Weet u dat nog?
Gewoon lekker
aan het loket. Oké, ja. Nou ja, digitaal, ja. Nou, we zijn toevallig ook met een aantal medewerkerssessies bezig om mensen mee te nemen in onze visie op dienstverlening. En daar zijn we die vragen ook. En bijna altijd is daar het antwoord op digitaal. Dus ik heb ook even een vraagje, misschien maar even met hand opsteken doen. Want hoeveel procent denkt u dat op dit moment van de digitale doorgifte van verhuizingen 40% via de website gaan? En wie denkt 65? Ja, de meerderheid zie ik. 80? Iemand denkt dat het nog meer is, 86? Nee. Nou, ik zal het antwoord maar gelijk geven. Het antwoord is 80% op dit moment. Waar we vorig jaar, maar kijk, we meten niet alleen van hoeveel procent dat doet, maar ook of mensen het succesvol doen. Hè. Dus sommige mensen beginnen aan iets en stoppen dan omdat ze er niet uitkomen. Toen we net met de toptakenwebsite live waren, toen was er maar 23% die in 1 keer zo'n aangifte gelijk afmaakte. Dat was veel te weinig. Ook het webteam, hè, die analyseert ook dat soort dingen en probeert dan bijvoorbeeld vragen anders te stellen, probeert vragen die niet nodig zijn eraf te halen. En op dit moment zitten we dus op een score van 76% van de aanvragen die gelijk ook afgemaakt wordt. Maar het totaalpercentage van wat digitaal wordt doorgegeven is 80%. En dat is eigenlijk ook onze limiet, want we hebben altijd te maken met mensen die het niet prettig vinden om het digitaal te doen, die het liever online of face-to-face doen. We hebben te maken met mensen die geen DigiD hebben, dus die moeten het wel op andere manieren doen. En we hebben geanalyseerd dat 80% eigenlijk een beetje onze top is op dit moment. Dus dat is echt het maximum wat we kunnen doen. En dat kan je een beetje doortrekken naar alle digitale dienstverlening. Sommige zaken, bijvoorbeeld in sociale domeinen, verwachten wij wat lager liggen dan die 80%. Maar die 80% is voor heel veel producten echt wel een bovengrens die wij denken te kunnen halen. Wat ook de ervaringen bij andere gemeentes op dit moment. Nou, en dat, ik heb het voorbeeldje meegenomen. Dit is ook eventjes de toptakenpagina waarop die wordt doorgegeven. Dit is wat iedereen kan zien, hoe die digitale dienstverlening eruit ziet. Maar er zit veel meer achter. En dat is ook de reden waarom ik hem even laat zien. Want het gaat niet alleen even om het formulier. Wat we hier gedaan hebben is heel veel vragen geschrapt die we vroeger wel vroegen. Dus als je hier inlogt met DigiD, dan wordt niet meer gevraagd waar woont u nu. Dat deden we vroeger wel. Eerst wat je moest invullen, wat is je adres nu? Als je inlogt met DigiD, weten we ook wat het huidige adres is. Je kunt bijvoorbeeld zien onderaan van wie zijn de meeverhuizers. Dus we kunnen zien op welk huidige adres, wie woont daar nog meer. En met 1 vinkje kunt u aangeven wie van die personen meeverhuist. Dus wat we hier gedaan hebben, echt heel grondig gekeken naar het niet meer naar de bekende weg vragen. Wat weten we al van onze inwoners? En dat op die manier niet meer proberen te vragen. Maar er zit ook heel veel achter deze pagina. Namelijk dat het proces van het doorgeven van die verhuizing, dat moet natuurlijk in onze systemen verwerkt worden. Dat dat in 1 keer gebeurt. Dat dat gelijk doorgegeven wordt. We hebben gekeken naar het proces hoe dat gebeurt. Dat hebben we met bijvoorbeeld met de Lean-methodologie hebben we geprobeerd om het proces veel efficiënter te maken. Wat we ook gedaan hebben is dat systemen die eraan gekoppeld moeten worden, dus het systeem waarin verwerkt wordt, is ook direct gekoppeld. Dus er zitten geen handelingen meer aan vast. Vroeger kwam er bijvoorbeeld een mailtje uit die website wat nog handmatig overgetypt moest worden. We hebben nu allerlei, we zijn ons huidige zaaksysteem, zoals dat heet, het primaire processysteem wat wij gebruiken, aan het vervangen. Juist ook omdat die veel beter kunnen aansluiten op dit soort websites bijvoorbeeld. Dus wat ik wil aangeven is dat achter het digitaal aanbieden van onze producten en diensten zit veel meer dan alleen de toptakenwebsite. Er zit dus ook de mindset die erbij hoort aanpassen bij mensen. Dus er zit veel meer achter dan alleen maar een stukje techniek. Er komt veel meer bij kijken. En dat is wat we de afgelopen jaren in het programma en ervoor in al die projecten gedaan hebben. Nou, dan even het bruggetje naar uiteindelijk de digitale agenda. Dat is ook de titel van de presentatie. Want de digitale agenda is iets wat door vanuit VNG en vanuit het Kwaliteitsinstituut van de Nederlandse Gemeente King is ontwikkeld. Eigenlijk om gemeenten zoals ons te helpen om die digitale dienstverlening vorm te geven. Dus wat daar gebeurt is dat er bepaalde ontwikkelingen die leven in de technologie, die worden verkend. Daar krijgen de handreikingen voor. Maar er worden ook bepaalde producten aangeboden die wij kunnen of soms moeten, als het om wet en regelgeving gaat, moeten implementeren. Te denken valt bijvoorbeeld aan zaken als DigiD. Dat we in het verleden dat moesten we adopteren en op onze website ter beschikking stellen. En nou, de centrale ambitie die vanuit die digitale agenda is eigenlijk van nou, zorg er nou voor dat we als overheid open en transparant aan die participatiesamenleving kunnen meewerken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus dat betekent bijvoorbeeld samen innoveren. Niet alleen maar dingen het wiel zelf proberen uit te vinden, maar dat proberen met elkaar te doen. Dus wat het een geleerd heeft, kan de ander weer overnemen. Dat doen door als één efficiënte overheid te werken. Dus betekent dat er bijvoorbeeld een hele digitale infrastructuur is en uitgebreid wordt, waarop wij als overheid kunnen aansluiten, waarbij we bijvoorbeeld gegevens tussen overheden kunnen uitwisselen. Dat gebeurt daar. En ja, massaal digitaal werken en lokaal maatwerk leveren. Dus de dingen die eigenlijk vanuit vanuit alle overheden digitaal aangeboden kunnen worden, dat massaal gebeurt, maar dat je oog ook houdt voor de lokale ontwikkeling en die op maatwerk kan gaan verlenen. Een voorbeeldje daarvan is wat er nu aan gaat komen, is het aanvragen van rijbewijzen. Dat moet u tot nu gewoon bij de gemeente doen. Er gaat nu een proef lopen bij een aantal gemeenten, niet de onze, bij een aantal andere, waarop u dat rechtstreeks bij het CBR doet. En bij het CBR kan je dan aangeven waar wilt u het ontvangen. U kunt naar het gemeentehuis gaan om het af te halen. Ik zeg dan even gekscherend, daar worden wij een soort primera waarom we producten kunnen afgehaald kunnen worden. Maar u kunt ook het thuis laten bezorgen op een veilige manier. Dus dat zijn ontwikkelingen die centraal aangeboden gaan worden en waar je als gemeente dan gebruik van gaat maken. Dus dat is eigenlijk wat die digitale agenda doet als gemeente, voor ons als gemeente. En er zitten allerlei ontwikkelingen in. Ik heb een beetje een ingewikkeld plaatje misschien meegenomen. Maar dit zijn een aantal ontwikkelingen die vanuit de digitale agenda ondersteund worden. Daar staan ook, misschien valt even één ding op deze digitale agenda. Want wij hebben het gehad over een periode 2018-2020. Het heet ook de digitale agenda 2020. Maar wat hier staat loopt ook door tot verder na. En dat betekent ook dat al die ontwikkelingen die aangereikt worden ook niet gaan stoppen na 2020. Er zitten ontwikkelingen op zoals blockchain. Ik weet niet of u daarvan gehoord heeft, maar als dat nog niet zo is, gaat u de komende jaren veel meer van horen. Blockchain is de technologie die achter de bitcoin zit. Dus de digitale munt die al veel in de media is. En er zit een bepaalde technologie achter, dat is de blockchain. En blockchain is eigenlijk iets, ik noem het maar even als voorbeeld, maar waarop alle transacties die gedaan worden op een veilige manier gedaan worden, zonder dat je daar invloed op hebt. Dus dat betekent bijvoorbeeld voor dienstverlening kan je dat gaan gebruiken straks, dat privacygevoelige informatie dat jij als inwoner aan kan geven. Die partij mag er wel inzage in hebben en die partij mag er geen inzage in hebben. Zonder dat wij die infrastructuur zelf als gemeente of als zorginstelling zelf hoeven te gaan regelen. Dat zijn ontwikkelingen die nu gaande zijn. En die gaan heel hard. 2 jaar geleden hadden nog weinig mensen van bitcoin gehoord. En van blockchain nog helemaal niet. Nou, ik kom het nu bijna dagelijks tegen in de krant. En over 2 jaar zijn we met een proef bezig waarop wij hier gebruik van gaan maken. Dat is geen vraag meer, dat is gewoon een feit. Dat betekent dus dat die ontwikkelingen die gaan steeds harder. En vanuit de digitale agenda krijgen we de informatie over en kunnen we daar mee gaan doen om te kijken van wat dat gaat dat voor ons betekenen, bijvoorbeeld in het sociale domein. Dat betekent ook dat dit stopt niet na 2020. Dit gaat alleen maar door en door, wordt nog veel meer straks. En de digitale agenda helpt ons om die duiding te geven en waar het gaat om standaard producten, om er ook echt gebruik van te maken. Wat bijvoorbeeld komend jaar op ons af gaat komen uit de digitale agenda is DigiD machtigen. Ik weet niet wie van u de belastingaangifte voor een familielid doet. Ik doe dat al 10 jaar voor mijn schoonmoeder. Mijn schoonmoeder doet 10 jaar lang de aangifte digitaal. Alleen heeft nooit een computer aangeraakt. En dat komt omdat ik met mijn vrouw dat voor haar doen. En bij DigiD machtigen kan dat straks op een nog veel makkelijkere manier. Nu moet ik nog code van mijn schoonmoeder hebben. Ik heb het één keer afgegeven en wij hebben dat in huis liggen bij zo'n spreken. Maar dat is natuurlijk niet echt een mooie manier. Nou, daar gaat Petra straks in de volgende presentatie iets meer over vertellen. Als het gaat om de privacy. Maar DigiD machtigen bijvoorbeeld gaat ervoor zorgen dat jij iemand anders kan machtigen om digitaal zaken met jou te gaan doen. Digitaal factureren is een stukje wetgeving wat eraan gaat komen, dat wij digitaal de facturen van onze ondernemers digitaal moeten kunnen verwerken. Dat zijn dan weer bepaalde producten die op die digitale agenda staan, waar we aan moeten gaan voldoen. Dit stopt niet na 2020. Hè. Het gaat over het ruimtelijke domein, het gaat over het sociale domein, het gaat over bestuur. Het gaat echt over de brede vorm van wat wij als gemeente doen. En dus wij zullen hier dit in de gaten moeten blijven houden en ook moeten anticiperen en moeten vertalen naar onze eigen gemeente. Dus ja, met andere woorden, dit gaat nog wel eventjes door op deze manier. En dat is ook de reden waarop wij gezegd hebben van wij moeten hier in onze begroting de komende jaren gewoon rekening mee blijven houden dat wij hierin moeten blijven investeren. Het levert ons ook dingen op. Het levert ons vooral kwaliteit op straks ook. Maar we zullen hier de komende jaren aandacht aan moeten blijven geven. Door mensen te hebben die ontwikkelingen volgen. Die bij andere gemeenten gaan kijken hoe zij dingen gedaan hebben die we over kunnen nemen. Maar ook andersom de dingen die wij hier geleerd hebben ook weer kunnen meegeven aan andere gemeentes. Wij zullen onze infrastructuur moeten aanpassen op dit soort ontwikkelingen. Dit eindigt niet in 2020. Dit zal blijven doorgaan. En daarom hebben we ook gemeend om het programma in ieder geval nog tot 2020 minimaal door te laten lopen. En ja, de centrale boodschap voor ons, daarin is ook dat het gaat niet zozeer alleen om de technologie die daar aangereikt wordt. Maar het gaat er vooral om hoe wij nou zorgen, en daar zit voor ons echt het werk in, dat wij ervoor gaan zorgen dat die technologie die aangeboden wordt, dat we die kunnen gebruiken als grondstof, als informatieobjecten, om onze dienstverlening in te richten en ook onze bijdrage te leveren aan die transparante overheid die met beide benen in die participatiesamenleving staat. En die vertaalslag, dat vertalen van die technologie, ja, daar zijn we de komende jaren nog hartstikke druk mee. En dat is de reden waarom wij het programma in die vorm ook voorlopig voort willen zetten.
Dit was het?
Dit was het,
nou, ja. Geweldig. Dank u wel voor de presentatie. Zijn er nog mensen die vragen hebben? Meneer Dieleman.
Ja, bedankt voor het mooie betoog en het enthousiasme vertellen. Leuk. Dat hele digitale gebeuren, dat spreekt mij als jong persoon enorm aan natuurlijk. Maar hier in de Noordoostpolder zijn ook nog wat oudere mensen. Gaat dat nou straks, gaat deze digitalisering nou straks ten koste van de dienstverlening, zeg maar, gewoon hier aan de balie?
Nee, helemaal niet. Eigenlijk moet je het ook zo zien dat digitale kanaal komt er voorlopig bij. Dus dat betekent dat we de andere kanalen die we traditioneel hebben ook nog open blijven voorlopig. Dus dat is ook de reden waarom we er dingen aan toevoegen zijn. Maar dat betekent wel dat de traditionele kanalen, de telefonie, de balie, de telefoon, dat we die denk ik wel in de toekomst op een andere manier vorm gaan geven, omdat er minder mensen gebruik van maken, maar de mensen die er gebruik van maken dat wel intensiever gaan doen. Dus voor ons KCC, ons klantcontactcentrum, betekent dat wij echt na moeten gaan denken van hoe gaat dat in de toekomst, wat voor vorm gaan we eraan geven. Op wat voor manier doen we dat? Nu zitten we nog allemaal in hokjes, zeg maar even aan de balie. Ik kan me voorstellen dat wij voor bepaalde diensten mensen gaan helpen om het digitaal te doen. En dan helpen die hokjes hier niet meer. Maar dan moeten we daar andere vormen voor gaan vinden. Bijvoorbeeld aan een tafel samen achter een tablet gaan zitten of achter een scherm gaan zitten. Dus daar blijven we ook oog voor hebben. Ik gaf die 80% al eventjes aan. Dat is een beetje de max van de digitale dienstverlening. 20%, en dat is echt nog veel. Blijft dus op andere manieren vragen om dienstverlening. En ook daar blijven we dus zo oog voor hebben. En naast dat KCC waar ik het net over had, zijn we ook aan het kijken van hoe gaan we die mensen nou bereiken. Een deel van die mensen kunnen misschien nog helpen door trainingen aan te bieden. Nou, bijvoorbeeld de bibliotheek doet dat. Daar kunnen we in samenwerking nog denk ik veel meer uithalen. En voor die andere categorie blijven mensen die dat gewoon lastig vinden. En daar zullen dus die andere kanalen vooral voor open moeten blijven. Ja.
Nog meer vragen, meneer Van der Boom?
Ja, misschien, u haalt het wel een beetje aan. Hè, de groepen die er niet zozeer mee bezig zijn, hè, die niet willen de leeftijd bijvoorbeeld. Maar je hebt ook natuurlijk een hoop digibeten tegenwoordig. En ook mensen die ook door werkzaamheden er niet zo mee bezig zijn. Hoe betrekken die hier nou bij dat ze niet iets nodig hebben en niet weten hoe het moet. En dat dan laten gaan en dat ze dan achterlopen en zichzelf tekort doen. Hoe ondervang je dat in dit hele systeem?
Ja. Ja, wat ik net al aangaf, hè, dus we doen dat in ieder geval op dit moment door alle kanalen open te houden, dus ook wat mensen traditioneel gewend zijn. We blijven ook dingen nog op traditionele manieren publiceren, hè, naast de digitale kanalen ook nog op de andere wijze. Dus voorlopig is het nog zo dat we dat digitale kanaal erbij komt en we gooien onze oude schoen nog niet weg. Dat kunnen we pas doen als je daar een goed alternatief voor hebt. Dus met andere woorden, we zullen daar nog steeds vorm moeten blijven zoeken met elkaar om die kanalen nog steeds in de lucht te houden. Misschien in iets andere vorm, maar we zullen die voorlopig niet sluiten. Het is geen vervanging. Het is echt iets wat er nog naast gaat komen. Wat er naast blijft komen zitten. Ja.
Oké, meneer De Boer nog.
Bedankt voor de presentatie. U refereerde aan het begin van de presentatie al even naar de vraag bij de perspectiefnota rondom de financiën. Als we kijken naar dit programma, is dat natuurlijk een mooi programma waar ook de VNG een belangrijke rol in speelt. En gelukkig wordt het ook het grootste gedeelte door de VNG gefinancierd uit het gemeentefonds. Dit jaar geloof ik al 20 miljoen. In onze begrotingsperiode die we de komende maand krijgen, volgende maand, zit 675.000 euro. En ik vroeg me af, is dat nou qua bedrag vergelijkbaar met wat ook andere gemeenten in de digitale agenda stoppen? Dat was de eerste vraag. Ja. En als tweede vraag, u refereerde net al aan in de perspectiefnota, stond het als incidenteel opgegeven. Verwacht u, ik weet niet of dat een bestuurlijke vraag is, anders moet u maar zeggen, maar verwacht u dat er nog een voorstel naar de raad komt om dat om te zetten naar structureel? Want dat meen ik uit uw woorden te kunnen begrijpen.
Nou, even antwoord op de eerste vraag. Voor mij hebben we iets lager bedrag voor de digitale agenda opgenomen in de perspectiefnota. Maar dat zijn, als ik even uit mijn eigen ervaring praat, zijn dat wel vergelijkbare bedragen. Doen we dat echt wel efficiënt binnen de gemeente. Ja. En de tweede vraag, dat is voor mij echt een bestuurlijke vraag.
Nou, die kunt u dan straks volgende maand stellen. Ik wil hierbij het eigenlijk afronden, want we krijgen nog een presentatie. En nou, heel erg bedankt. Ja, 25 minuten. Heel erg bedankt in ieder geval. En dan gaan we door naar de volgende. Nou, hoe is mijn iPad uitgevallen? Informatieveiligheid. Ja. Die gaat over informatieveiligheid. Hè? Of we inderdaad kunnen vertrouwen op de gemeente. Dit gaat voor ons welbekende mevrouw Boekhout presenteren. Zullen we het weer hetzelfde doen? Als er vragen zijn, mogen ze interrumperen. En dan doen we aan het einde even één rondje. En dan willen we om 9 uur proberen af te sluiten.
Ja.
Aan u het woord.
Ik even kijken of het allemaal werkt. Hoe doe je deze? Snel. Volgende. Ik ga proberen er zo snel mogelijk doorheen te gaan. Het is eigenlijk een presentatie die ik aan het college ook gegeven heb in iets andere vorm. In een uur. Dus het is een uitdaging al op zich, denk ik. Maar Erik heeft net al het nodige verteld over de steeds verdergaande digitalisering. En dat betekent dat we ook steeds meer digitale informatie hebben. Dat betekent voor ons als ambtelijke organisatie dat we daar ook te maken hebben met andersoortige risico's. Hadden we vroeger een archief en een kluis en ja, waar moest je dan aan denken? Wateroverlast en brand, denk ik. Nu hebben we heel andere risico's. Ik weet niet hoe ik dit sneller kan doen, Erik. Ja. Even een heel kort filmpje. Zo gaat dat. Nou, even kijken als ik nu hierop klik of dan de presentatie verder gaat. Ja.
Andere knop.
Andere knop. Sorry. Ik, Zo gaat het niet snel, jongens. Dit zijn voorbeelden van risico's waar we tegenwoordig mee te maken hebben. En we hebben denk ik wel heel duidelijk een verantwoordelijkheid om alle informatie die wij dus verzamelen en verwerken van onze inwoners en ondernemers goed te beveiligen. Dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. Het gaat er bij ons om dat de informatie niet zomaar op straat komt te liggen. Het gaat er ook om dat de informatie die wij als medewerkers gebruiken, dat de informatie alleen beschikbaar is voor mensen die er ook daadwerkelijk iets mee moeten doen. En het gaat erom dat op het moment dat wij er iets mee moeten doen, omdat er een vraag is van een inwoner, het ook gewoon voor ons beschikbaar is en we ervan uit kunnen gaan dat het correct is. Het is een onderwerp wat heel lang als heel saai werd gezien, informatieveiligheid. Je hoorde er niet veel over. Erik had het net over de digitalisering. Ook als het over informatieveiligheid gaat, of het komt omdat ik er heel erg op let, dat weet ik niet, zie je dat er steeds meer mensen roepen, informatieveiligheid is belangrijk, besteed er voldoende tijd en aandacht aan. Digicommissaris Bas Eenhoorn hebben we, landelijk, en die zegt ook, de overheid moet zorgen dat dat digitaal veilig gebeurt. En die adviseert ook gemeenten en andere overheden om vooral goed te investeren om grote incidenten te voorkomen. We hebben ook nog een Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En zelfs die geeft tegenwoordig de nodige aandacht aan onze digitale risico's. En die constateert onder andere dat de digitale weerbaarheid van overheidsorganisaties achterblijft. Eigenlijk constateert hij, de digitalisering gaat zo snel, daar kunnen we niet altijd helemaal op inspelen. En wat je ziet is dat steeds meer informatie en systemen met elkaar verbonden zijn. Dat heb je ook thuis. Hè? Ik hoorde een vriend laatst over zo'n Philips Hue Light. Alles zit tegenwoordig op de app. Betekent dat ook dat op het moment dat alles met elkaar verbonden is, dat als er een keer wat verkeerd gaat, het ook gewoon goed verkeerd kan gaan. En dat is eigenlijk een beetje de boodschap van dit hele plaatje. Het komt jullie kant op, dus dan kunnen jullie hem ook nog uitgebreid bekijken. Maar in het kader van de tijd ga ik er niet al te diep op in. Geschatte kosten van de cybercrime. Wat denken jullie? Hoeveel gaat hierin om? Enig idee?
Miljarden,
ja. Het is al een beetje achterhaald, maar wereldwijd zit tussen de 300 miljard en 1 biljoen in. En bij gemeenten is in 2016 door cybercrime en dergelijke ongeveer 300 miljoen besteed. Dan hebben we het niet alleen over de maatregelen treffen, maar ook het voorbeeldje van Trump, die naar WannaCry, wat dit jaar in april speelde, allerlei mensen bij elkaar geroepen heeft. Omdat, toen waren er in ieder geval in Engeland ziekenhuizen die helemaal plat lagen. En dan wordt er wel een beetje een crisis zo langzamerhand. En 1 op de 5 bedrijven heeft een paar weken geleden stond dat in het nieuws. 1 op de 5 bedrijven in Nederland heeft ook al te maken gehad met cybercrime in 2016. Dan komt het alweer wat dichterbij, hè, in Nederland. Ja, op overheden zijn de cyberaanvallen in 2016 verdubbeld. Nou, en ik denk dat jullie misschien dit soort voorbeelden ook al kennen. Gemeente Dronten die systemen offline heeft gehad vanwege ransomware. En ook de Belgemeenten in het Gooi hebben er last van gehad. En volgens mij zijn er nog veel meer voorbeelden te benoemen. Hoe ontstaan veiligheidsincidenten? Ja, ik ga het maar niet meer vragen. Ik moet een beetje snel praten ook. 88% start nog steeds met phishing. Dat is echt een heel belangrijk onderdeel. En wij geven onze medewerkers ook altijd aan van ontvang je nou op je e-mailaccount phishing mail, geef het even door. Dan kan onze ICT-afdeling, die kan vervolgens dat IP-adres blokkeren om te zorgen dat die phishing niet meer binnenkomt. En in ieder geval proberen op die manier zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen per ongeluk toch op een linkje gaan klikken. En je weet nooit wat er dan hier in het systeem terechtkomt. Dat geldt eigenlijk ook voor jullie als raadsleden. Jullie krijgen ook mail, ook op de Noordoostpolder account. schroom niet, geef het vooral door. Dat kan via onze service desk. En dan kunnen wij proberen op die manier onze informatie veilig te houden. Natuurlijk.
Ik stuur het al door naar spamzender. Dat klopt nog steeds of niet?
Ja, dat klopt wel. Alleen wij werken hier zelf met servicecenter. Maar spamcenter@noordoostpolder.nl is ook nog steeds online. Ja, dan gaat het aan de achterkant gaat het door. Ja, ik weet niet in hoeverre jullie allemaal bekend zijn met, er zit hier een grote jonge groep, met malware, ransomware of cryptoware. Het zijn gewoon dingen waar je tegenwoordig mee te maken hebt. Je kunt het ook privé krijgen en dat je computer gewoon helemaal geblokkeerd is. Ik weet niet of iemand dat ooit wel eens gehad heeft. Politievirus, alles zit helemaal vast en betaal €250 en dan komt de boel weer vrij. Maar dat is natuurlijk niet zo. In het groot kan het ook onze gemeente overkomen, zoiets. Wat we eigenlijk hierbij aan iedereen mee willen geven, privé geldt dat, maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor onze ambtelijke organisatie, is dat er zijn heel vaak updates, dan zie je niet eens direct wat er nu veranderd is. Maar die updates van leveranciers hebben meestal te maken met kwetsbaarheden die ontdekt zijn en die men probeert te voorkomen. Dus updaten, ook van je Apple iPad of iPhone als je die hebt, zijn heel belangrijk om die te doen. Ja. Niet iedereen doet dat. Wij hebben vorige week nog een controle gedaan op het aantal iPads wat helemaal geüpdate was. Was 50%. Dus wat we wel doen is dat we dan inderdaad aan onze medewerkers dat doorgeven. Maar ook dit geldt voor raadsleden die misschien hier wat minder alert in zijn, dat het wel belangrijk is. Oh, daar heb je nog een oude versie van de Goodreader. Ja, ja. Ja, dat was een jullie kunnen niet bij ons intranet, maar ik heb een berichtje op ons intranet geplaatst, waarin ik gezegd heb van, voordat je nu de laatste update doet, kijk even welke versie je van Goodreader hebt, want anders moet je die eerst actualiseren. Maar ik neem aan dat ICT-beheer geholpen heeft om het probleem op te lossen. Ja. Ja. Oh. Ja. 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 Ja, daar heb je, hè? De jonge garde, hè? Ja. Ja, doe je dat en dan krijg je dit weer. Ja, dat is ook vervelend. Er staat iedere keer bij helpful tips. Dat komt omdat we ook met onze medewerkers regelmatig sessies hebben en communiceren over informatieveiligheid en hen hierover dingen meegeven. Een andere is, waar we best wel veel tijd aan besteed hebben, wat is een goed wachtwoord? Nou, volgens mij moet mevrouw van der Sluis bijvoorbeeld wel weten wat een goed wachtwoord is. Ja. 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 Nou, het grappige is, wij hebben hier een ethische hacker op bezoek gehad. En die heeft presentaties gegeven. En die heeft ons daarin meegenomen. Het is ook zo dat er ook nog heel veel websites zijn waarbij gezegd wordt, er moet minimaal een hoofdletter in zitten. Er moet een bijzonder teken in zitten. Er moet een cijfer in zitten. Die ethische hacker heeft ons meegenomen aan de hand van dit hele ingewikkelde plaatje. Dat hackers hebben programmaatjes en die kennen eigenlijk alle codes die op hun toetsenbord zitten, kennen ze. Dus een hoofdletter of een ennetje en een drietje is heel leuk en aardig. Maar eigenlijk zeggen ze, ja, dat is voor een gemiddelde hacker relatief gezien nog redelijk makkelijk te achterhalen. Ik bedoel, ze zitten niet de hele tijd achter de computer, maar ze draaien gewoon programmaatjes. En met ongeveer 3 dagen hebben ze zo'n troubadour N3 wachtwoord hebben ze gehackt. Een wachtzin, bestaande uit bijvoorbeeld 4 willekeurige woorden, dat duurt 550 jaar. Dus het advies is om daar waar het kan te kiezen voor wachtzinnen. En spaties ertussen kan ook, hè? Dat zie je ook. Hoeft ook niet met hoofdletters of wat dan ook. Dat is voor hen moeilijker te raden. Dus wij geven ook onze medewerkers tegenwoordig mee, daar waar het kan, denk na over een wachtzin. Het hoeft niet altijd helemaal zo te zijn, maar het is wel de nieuwste manier om te proberen te voorkomen dat ze je wachtwoord achterhalen. Sowieso is het natuurlijk ook belangrijk dat je voor allerlei verschillende applicaties ook verschillende wachtwoorden hebt. En er zijn ook allerlei mooie wachtwoordtools beschikbaar. Ik had op zich wel een leuk filmpje Dat is van Jimmy Kimmel. Misschien kennen jullie dat wel. Die interviewt mensen en die probeert daarbij eigenlijk via social engineering achter wachtwoorden te komen. En hoe makkelijk het ook is, omdat heel veel mensen op social media informatie delen. Maar met gewoon een simpel gesprekje, voor je het weet, heb je verteld dan wat de naam van je hond is. En wanneer die in jouw leven gekomen is, om het maar even zo te zeggen. En dat zijn vaak ook wachtwoorden. Dus ook dat is niet zo'n heel goed idee. Ja. Het gebeurt nog echt heel veel. Volgens mij zijn ook heel veel mensen, toen we begonnen met de iPads, begonnen met een wachtwoord. Toen hadden we nog 4 cijfers, wat gewoon de postcode was. Ja, dat is natuurlijk wel heel makkelijk. Dat is nog steeds zo, ja. Dan kan je nagaan. Ja. Ja. We hebben het nu gehoord. Waar woon je? Nee. Ja, is heel goed. Doe dat maar, ja. De meldplicht datalekken. Langzamerhand worden we meer geconfronteerd met dit soort zaken. Er komt nieuwe Europese wetgeving aan, privacywetgeving, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vooruitlopend daarop is al de meldplicht datalekken tot stand gekomen. En dat betekent dat we op het moment dat wij per ongeluk, daar gaan we nog altijd natuurlijk van uit, gegevens in handen hebben gegeven van mensen die er niks mee te maken hebben. We moeten beoordelen of we hier te maken hebben met een datalek. En dat moeten we melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Vooral als de consequenties daarvan heel groot worden geacht. En daar moeten we ook met mensen die van wie gegevens zijn gelekt, moeten we die mensen ook gaan informeren op het moment dat de verwachting is dat de consequenties best groot kunnen zijn. Een tijdje geleden hebben we ook een presentatie gehad hier van Maria Genova. Dat is een onderzoeksjournalist, moeilijk woord. Zeker als je snel wil praten. Die heeft het boek geschreven, Komt een vrouw bij de hacker. Die gaat over identiteitsfraude. Die gaat helemaal over eigenlijk het voorgaande, over hoe mensen zonder dat ze het wisten, een spyware of wat dan ook op hun computer hebben gehad. En opeens geconfronteerd werden met allerlei rekeningen. Omdat op hun naam of auto's zijn gekocht of wat dan ook. Dat is heel interessant. Maar identiteitsfraude is dus wel echt een issue waar je rekening mee moet houden.
Heel snel even tussendoor, ja. Misschien dat u er nog op komt. Maar zijn er ook voor deze gemeente gegevens beschikbaar over het aantal datalekken dat hebben plaatsgevonden de afgelopen 2 jaar, zeg maar?
Ik denk dat sowieso op het moment dat de datalekken zijn en wij ze melden bij de autoriteit persoonsgegevens, dat ze dan openbaar beschikbaar zijn. Ik heb op dit moment nog geen register of iets dergelijks aangemaakt met datalekken. Daar zijn we wel mee bezig. Het aantal potentiële datalekken dat wij hier hebben gehad zit ongeveer, gok ik op 10. Maar gelukkig gaat het om hele kleine dingen en die komt zo in het vervolg, komt dat nog heel even aan de orde. Ja. Gaan we gelijk door? Oh ja, als we het niet melden, dus dat is ook wel belangrijk, kunnen we enorme boetes krijgen. En ik heb begrepen dat die nog verder gaan oplopen. Dit is per incident. Er komen dus eigenlijk door de meldplicht meer fouten aan het licht. Dit is een tabel die ook gewoon door de autoriteit persoonsgegevens is gepubliceerd. En de meest gelekte gegevens zijn naam, adresgegevens, geboortedatum en BSN. Je ziet daar eigenlijk ook een tabelletje, het is misschien net niet te lezen. Maar heel vaak gaat het toch om dat persoonsgegevens verstuurd zijn naar de verkeerde persoon. Of afgegeven zijn aan de verkeerde persoon. En dan gaat het vaak om 1 set van persoonsgegevens. Niet heel veel. Het voorbeeld wat in de vorige sheet stond, dat was een voorbeeld van de gemeente Enschede, waarbij naar, ik weet niet hoeveel personen, maar ik meen een man of 50, een heel overzicht is gestuurd met 900 mensen die een uitkering kregen. Nou, dan praat je dus echt over echt een mega datalek. Bij ons is dat, laten we het afkloppen, tot nu toe echt beperkt gebleven tot het versturen van een mail naar één persoon waar gegevens van een verkeerd persoon in stonden en dergelijke. Wat hier vooral ook bij gezegd mag worden is, ik zei het eigenlijk al aan het begin, het is niet zo dat er nu meer incidenten zijn. Er komt gewoon meer aan het licht, omdat we hier gewoon alert op zijn. Er worden niet meer fouten gemaakt. Ik denk dat we juist met z'n allen heel erg bezig zijn om hier meer, zeker ook intern in de organisatie, meer aandacht voor te vragen en mensen meer bewust te maken van het feit dat je zorgvuldig met gegevens om moet gaan en meer van dat soort zaken. Hoe zorgen we dat onze informatie veilig is en blijft? Ja, ieder incident of datalek is er toch één te veel. We doen ons best. Het kan altijd een keer gebeuren. Er zit een filmpje in. Ik weet niet of er nog tijd voor is. Hij is wel heel grappig. Maar anders dan een paar minuten. Ja. Tenminste, ik vind hem heel grappig. Ja. Nou, dit is ongeveer hoe wij het ook doen. Dus. Helemaal gerustgesteld, kan me voorstellen. Ja. Ja. Ik ga even terug als het gaat over informatieveiligheid en een beetje hoe het geregeld is. Dus, in 2013 is er al een VNG-resolutie geweest over informatieveiligheid. En op dat moment hebben gemeenten zich gecommitteerd aan het gaan voldoen aan een richtlijn. Een beetje à la een ISO-richtlijn, ISO 27001. En dat is de baseline informatieveiligheid gemeenten. Daar moeten we ook verantwoording over afleggen. Het komend jaar wordt dat allemaal nog wat strenger. Maar dit ligt eigenlijk aan de grondslag aan een aantal zaken waar ik jullie eventjes verder in mee wil nemen. Verplichtende zelfregulering betekent dat het niet in een wet staat, maar dat we gezegd hebben, we gaan voldoen aan die baseline, BIG, zoals die bij ons heet. Volgens het principe, pas toe of leg uit. Betekent dat we in onze organisatie het een en ander hadden we eigenlijk al opgezet. Omdat wij niet in 2013 zijn gestart, maar al veel eerder een soort van beveiligingsorganisatie hebben. Mensen die zich een beetje bezighouden met informatieveiligheid. Waarbij onze burgemeester portefeuillehouder is. We hebben een coördinator informatieveiligheid, dat ben ik. De gemeentesecretaris zit samen met mij en een aantal key players van het management in een beveiligingscommissie en periodiek hebben wij overleg over informatieveiligheid en over hoe het gaat en waar aandachtspunten zijn en zaken veranderd moeten worden. En daarbij geldt natuurlijk wel dat het management uiteindelijk zelf allemaal verantwoordelijk is om binnen hun eigen afdelingen te zorgen dat zaken voor elkaar komen. Ja, we werken dan eigenlijk systematisch aan informatieveiligheid. Preventie en bestrijding, voor een heel groot gedeelte papier en techniek, hebben beleid, procedures, richtlijnen. Onze ICT-afdeling regelt van alles achter de schermen om te zorgen dat er niemand hier zomaar binnen kan komen. Hoe we dat verder doen, daar gaan we hier nu even niet op in. Dat is toch wel een beetje classified. Maar een belangrijk onderwerp is toch ook de human firewall. Ik heb het al een aantal keren genoemd. Onze medewerkers, die moeten zich bewust zijn van de risico's die er zijn en die moeten erna gaan handelen. Dat doen we eigenlijk met dit logo. In het klein valt het bijna niemand op. Ik hoop dat het jullie nu wel opvalt. Dit is de, het gemeentehuis van Noordoostpolder. In een mooie bubbel waarmee we eigenlijk alle aanvallen van buitenaf proberen tegen te gaan. We zijn eigenlijk anderhalf jaar geleden begonnen met het programma iBewust. Wat ik net al zei, we hebben workshops gehouden voor medewerkers. We hebben sprekers gehad. En we geven ongeveer iedere twee weken hebben we ook een bericht op ons intranet. Waarin we één onderwerp over informatieveiligheid belichten. Op die manier proberen we iedere keer medewerkers mee te nemen. We weten dat intranet niet alles is. Daarnaast moeten ook in afdelingsoverleggen moet minimaal twee keer per jaar, staat volgens mij officieel in de regels, het onderwerp informatieveiligheid aangestipt worden. Op deze manier proberen we wel medewerkers in ieder geval mee bezig te krijgen. En wat je bijvoorbeeld ziet, jullie werken bij andere organisaties, maar we hebben schermvergrendeling. Naar aanleiding van e-bewustzijn hebben we medewerkers er iedere keer op geattendeerd dat zij een schermvergrendeling aan moeten zetten, omdat het anders wat langer duurt voordat de boel dicht staat. En dat hebben we ook gedaan met bijvoorbeeld een mystery guest. Dus we hebben een mystery guest hier in het gemeentehuis gehad. En die is gewoon eens gaan kijken hoe het allemaal zat. En wat je dus eigenlijk ziet gebeuren is dat medewerkers langzamerhand elkaar gaan aanspreken op het feit dat ze hun scherm zijn vergeten te vergrendelen. Dus stapje bij stapje denken we wel dat we daarin steeds verder komen en medewerkers meer informatie bewust maken. We hebben het nu net getest. Volgende week krijgen we de uitkomsten. Dus we hebben een enquête gehouden over onder medewerkers om te kijken wat nu onderwerpen zijn, wat zij er nu van af weten en waar we de komende tijd op moeten focussen. Als het om informatieveiligheid gaat, hoeven we dat niet alleen te doen. Er is ook een informatieveiligheidsdienst opgestart. En na een eerste opstart is die enorm veel producten voor gemeenten te gaan ontwikkelen. Dat is fijn, dan hoeven we het niet allemaal zelf het wiel opnieuw uit te vinden. En daar maken we dus ook graag gebruik van. Maar stel dat er hier inderdaad volgende week sprake is van cryptoware, dan kunnen we hen ook bellen en dan helpen ze ons ook mee met de juiste weg te vinden in hoe we dit zo snel mogelijk zouden kunnen oplossen. Nou, eigenlijk heb ik het al een beetje gezegd ook, hè, ondanks alle maatregelen en ondanks alle aandacht, 100% veilig bestaat niet. Het kan ook ons overkomen. En dan zullen we gewoon moeten gaan handelen en proberen de schade zoveel mogelijk te beperken. De Informatieveiligheidsdienst die adviseert ons allemaal als gemeente om ook na een eerste aansluiting die we als gemeente gedaan hebben bij een informatieveiligheidsdienst, om een stap verder te gaan en samen met of andere partijen, dat kunnen andere gemeenten zijn, maar dat zouden ook andere instellingen of commerciële partijen zijn, om nog veel meer te gaan focussen op het monitoren van alle risico's die er overal zijn, om tijdig te kunnen inspelen op zaken die zich voordoen. Toevallig zag ik vandaag op nu.nl, iets staan over een kwetsbaarheid bij wifi. Wifi, het is maar hoe je het wil noemen. Dat zijn dingen die we nu ook wel weten. Wij worden ook over het algemeen door zo'n informatieveiligheidsdienst, nog net iets voordat het gepubliceerd wordt, worden we over dit soort dingen geïnformeerd. Maar dan zitten we dus al, dan speelt er al van alles. Dus als we daar nog meer grip op krijgen, dan zouden we misschien iets weerbaarder zijn om aanvallen te voorkomen. Als laatste volgens mij, jullie hebben een rapportage ontvangen ter informatie van de visitatiecommissie. Die visitatiecommissie die heeft 120 gemeenten bezocht. Dat was ook in het kader van eigenlijk die VNG-resolutie uit 2013. En ze hebben daar een eindverslag van gemaakt. Jullie hebben gewoon het verslag van de gemeente Noord-Oostpolder gehad. Daarin kan je ook lezen, nou, voor een deel wat ik nu ook al verteld heb. En wat zij als aandachtspunten meegegeven hebben. Die aandachtspunten die zijn niet alleen gebaseerd op hoe het op dit moment bij ons in de gemeente geregeld is. Dat is eigenlijk ook wel zoals zij dat bij andere gemeenten ook ervaren hebben. Eigenlijk zijn dit de belangrijkste zaken die ze meegegeven hebben. Ze hebben een rapport voor de mensen die geïnteresseerd zijn. 29 september hebben ze een rapport over van die 120 bezoeken uitgebracht. Onder de noemer durven leren. En wat ze vooral aangeven is, ja, het is gewoon een uitdaging. Digitalisering, daar hoort beveiliging bij. Daar moeten we echt aandacht aan besteden. Als je dat doet, ja, dan gaat de continuïteit van onze dienstverlening. En ja, die blijft gewoon beter gewaarborgd. En ook de kwaliteit natuurlijk. En ja, informatieveiligheid. Als coördinator informatieveiligheid heb ik daar regelmatig mee te maken. Het is wel eens een balans tussen gebruikersvriendelijkheid en het veilig houden van informatie. Soms moeten mensen dingen doen waarvan ze dan denken, ja, wat vervelend dat dat moet. Maar ja, wij willen wel die informatie van onze inwoners en ondernemers veilig houden. Dus soms is het gewoon echt nodig. En wat zij ook aangeven, aandacht blijven houden voor digitalisering en de gevaren die erbij horen. Wat ze volgens mij in hun rapport ook aangegeven hebben is, zorg dat hier voldoende tijd en geld voor is om hier aandacht aan te kunnen besteden. Een van de dingen die zij ook aangegeven hebben en die iedere keer terugkomt is, zorg nu dat het bestuur betrokken is. Zorg dat het niet zo is dat op het moment dat er een mega-incident is en hier de boel ook bijvoorbeeld zoals in Dronten voor 3 dagen plat ligt, dat dan de bestuurder erbij is. Zorg dat het bestuur weet wat informatieveiligheid is en wat ze het liefst zouden willen is dat, dat er zelfs een aparte portefeuillehouder informatieveiligheid zou komen. En ook privacy, wat nu natuurlijk ook speelt daarin een belangrijke rol. Nou, ik denk dat dit verder wel voor zich spreekt. Zorg dat het tussen de oren zit, dat er continu aandacht voor is. Wat ik net al aangaf, we moeten ook steeds meer verantwoording afleggen over informatieveiligheid. Dat doen we vanaf juli 2017 met ENSIA. ENSIA is een eenduidige normatiek Single Information Audit. Heel mooi. In de praktijk is het een lijst van ongeveer 360 vragen die wij beantwoorden over informatieveiligheid. En waarvoor een deel ook door een externe auditor op gecontroleerd wordt. We geven vervolgens wat in dit verhaal genoemd wordt horizontaal en verticaal verantwoording af. Dat betekent verantwoording aan de raad. In principe via de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting, daar komt een onderdeel in. Dat zal iets groter worden over informatieveiligheid. En in de jaarrekening komt een verslag over informatieveiligheid en de status daarvan. En ook naar ministeries moeten wij op een aantal zaken moeten we verantwoording afleggen. Dat gebeurt allemaal in één tool. En er zijn verschillende momenten waarop wij dat gaan doorzenden. En dan komt het of bij een ministerie terecht of bij een auditor. Die bijvoorbeeld in januari of februari voor ons gaat checken. Of onze zelfaudit die we dus gedaan hebben met die 360 vragen. Of dat ook voldoende is. En dan komt er een verslag, een collegeverklaring. Waarin staat wat de status van onze informatieveiligheid is. Nou, dat was het. Ik heb toch nog mijn best gedaan. Dit heb ik al gezegd. Om binnen 25 minuten te doen. Ik weet niet of het helemaal gelukt is, maar
we kijken niet op de minuut, hè. Hartelijk bedankt voor de presentatie. De raad begint om 9:15, maar ik wil nog even één rondje vragen stellen toelaten. Maar even een korte vraag en alleen als het echt nodig is. Wie heeft er een? Dan ga ik nu de andere kant langs.
Ik heb
de
Boer.
Dan moeten jullie even afstemmen. 1 fractie per persoon. Meneer Dieleman, u mag dan als eerste.
Ja.
Ik had eigenlijk twee vragen. In het document staat dat we geen samenwerking hebben met andere gemeentes. Waarom is dat niet? Want vinden we dan niet allemaal het wiel opnieuw uit? En is er naar uw idee voldoende tijd en aandacht binnen Noordoostfolder voor informatieveiligheid? En heeft u daar, zeg maar, nou ja, moeten daar nog veel dingen aan gebeuren?
Ik zal proberen kort te antwoorden. Samenwerking met andere gemeenten is tot nu toe nog niet tot stand gekomen. Dat gaat soms ook wat moeilijker. Ik heb zelf in april geprobeerd een aantal CISO's van andere gemeenten hier naar de gemeente toe te krijgen. Een aantal zijn er ook geweest en volgens mij is dat de start om ook te kijken of je met hen kan samenwerken. En dat geldt dan ook voor dat wat in het rapport stond over onvoldoende aandacht. Wat je eigenlijk ziet is dat ook met privacy erbij er steeds meer aandacht nodig is. Ook daarin zou je samenwerking met andere gemeenten kunnen zoeken. En kijken of je op die manier er in ieder geval voldoende aandacht aan kan besteden.
In het rapport staat dat we die ambitie niet hebben. En eigenlijk zegt u nu van we proberen het wel.
Ja, zelf vind ik dat het rapport, het eerste gedeelte, de eerste paragraaf, lijkt het alsof het niet zo is. En er staat ergens één zin van zoals Noordoostpolder ook beoogt. Ik denk dat verderop in het rapport uit een aantal dingen blijkt dat we het wel doen. Dus dat vond ik zelf een beetje een tegenstrijdige in dat rapport.
Wie van de fractie van de ChristenUnie-SP gaat het woord?
Ik had een korte gewetensvraag eigenlijk van... Denkt u dat we als gemeente bestand zijn en klaar zijn voor de nieuwe wetgeving die in mei 2018 ingaat, zoals u al in uw presentatie zei? Voelt u zich daar genoeg gesterkt in, zeg maar? Heeft u voldoende middelen en voldoende capaciteit om dat waar te maken?
Ja. Nee, dat is heel, heel kort, hè? Ik denk dat wij als gemeente, de AVG, wat je nu ziet is dat King en de VNG allerlei voorbeeldproducten en hulpmiddelen ook aan het ontwikkelen zijn. Wij hebben vorig jaar in oktober hebben we dus al een FG benoemd als kwartiermaker om ons voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving. Dus we zijn daar volop mee bezig. En op dit moment heb ik het vertrouwen dat er voldoende tijd voor is. En we zijn echt op meerdere vlakken bezig om daar aan te voldoen.
Meneer Van der Boom, dat is de laatste vraag.
Ja, dank u, heel kort. Kunnen we hier ook genoeg van uitdragen naar buiten toe, naar de burgers toe? In een rapport een jaar geleden was ook bepaalde wijken zijn mensen wat meer vatbaar voor dit soort criminaliteit. Hè? Dat we hiervan wat we hier in het gemeentes doen... voor veiligheid ook naar buiten toe kunnen uitstralen naar de inwoners toe. Dat zij er ook wel aan hebben.
Je bedoelt die tips en tricks die wij vanavond ook even aan mee hebben gekregen, dat die ook voor onze burgers...
Het is op zich een heel leuk idee. Ik weet niet of het kan, dat zal gekeken moeten worden. Ik weet wel dat we laatst een ondernemersontbijt gehad hebben. En Hans Wijnands, die was ook bij de presentatie over informatieveiligheid. En toen is ook gekozen om bij het ondernemersontbijt om hier het over te hebben. Dus ja, het is mogelijk. We kunnen het regelen en organiseren.
Heel erg bedankt allemaal vanavond. De vergadering is bij deze afgerond. En tot de volgende keer. En jullie als presentatoren hartelijk bedankt.